zullen we het gedeelte lezen uit Maleachi. Op verzoek lees ik de eerste 5 versen. Onze broeder die gaat straks een inleiding houden over het overzicht van Maleachi, dus niet vers voor vers, want hij zal zich beperken tot vers 1. Maar ik lees 1 tot en met 5. Een last, het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de Heere van de legermachten dit, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen, goddeloos gebied. En het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is, uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël.
Goedenavond, broeders en zusters. Wat heerlijk om weer samen te zijn rondom een open Bijbel. Heeft u uw Bijbeltje meegenomen? Mag ik het even zien? Heerlijk, een open Bijbel vanavond. Een open Bijbel. We gaan met elkaar nadenken over het woord van de Heere in Maleachi hoofdstuk 1. Weet u, ik heb mij vanaf het begin van mijn ambt als gemeentepredikant, en dat is alweer 35 jaar geleden, tot doel gesteld om... Ik heb mij 35 jaar geleden, toen ik bevestigd werd tot gemeentepredikant, tot doel gesteld om systematisch Bijbelboeken door te preken. En elke keer betrapte ik mijzelf erop dat ik bij de inleiding van een nieuwe serie tegen de gemeente zei dat het om een allerbelangrijkste Bijbelboek ging. En eerlijk waar, ik heb dat ook iedere keer zo ervaren. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Het belangrijkste Bijbelboek is het boek waar je op dat moment mee aan het studeren bent, wat je aan het lezen bent, wat je aan het overdenken bent. Je wordt gegrepen door die boodschap. Nou, vandaag beginnen wij met de studie van het 39ste en laatste oud-testamentische Bijbelboek. We hebben afgelopen jaar met elkaar, 2 jaar mag ik zeggen, nagedacht, 3 jaar, zijn we met het laatste nieuw-testamentische Bijbelboek bezig geweest. Eigenlijk is 3 jaar veel te lang voor een serie. Je zou het eigenlijk elke week moeten doen. Maar goed, dit is een kort Bijbelboek, het laatste 39ste oud-testamentische Bijbelboek. En ik kan niet voldoende benadrukken dat Maleachi een belangrijk en ook uiterst actueel Bijbelboek is. Niets ontziend wordt de vinger gelegd bij de zere plekken in onze westerse wereld en ook in ons kerkelijk leven in het bijzonder. De diagnose is glashelder. En als ik het gezag en ook de invloed zou hebben, zou ik het voor de hele kerk in Nederland verplicht willen stellen om Maleachi te lezen en te herlezen, om dit Bijbelboek langzaam, hoofdstuk voor hoofdstuk, tekst voor tekst en woord voor woord door te preken. Als de kerk in onze tijd iets nodig heeft, dan is dat de boodschap van deze kleine profeet Maleachi. Toch zijn er maar weinig mensen die vertrouwd zijn met de boodschap van het 39ste oud-testamentische Bijbelboek. De kennis van dit Bijbelboek lijkt zich bij velen te beperken tot 1 tekst, namelijk Maleachi 3 vers 10, waarover het geven van tiende wordt gesproken. Als er in een evangelische gemeente wordt gezegd, zou u met mij Maleachi 3 willen lezen, denkt de gemeente, oké, daar gaan we weer. Het gaat over het geven van geld. Alsjeblieft, broeders en zusters, ga ik niet af. Er is in dit Bijbelboek zoveel meer voor Israël en ook voor de gemeente dan het geven van tiende alleen. Nou, laat me om te beginnen een aantal bijzondere kenmerken noemen van de profeet Maleachi. Met Maleachi eindigt het Oude Testament. In de Joodse traditie wordt Maleachi wel het zegel van de profeten genoemd. Het zegel van de profeten. Zoals gezegd, het 39ste Oud-Testamentische Bijbelboek. Na Maleachi volgen er 400 stille jaren. Stil, omdat er geen openbaring is, geen profetie, geen gezicht, geen openbaring van de Heere. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere deze 400 jaar stil is geweest. Integendeel, de Heere was aan het werk in de vervulling van zijn volmaakte plan met Israël en de volken. De Bijbel zegt dat de Heere werkt in alles naar de raad van zijn wil. En deze 400 stille jaren heeft de Heere niet stilgezeten. Sterker nog, door messiaanse voorzeggingen in Maleachi leren wij dat er na het Oude Testament een nieuwe testament komt. Maleachi vertelt ons dat er een nieuwe testament komt na het Oude Testament en ook dat er een nieuw testamentische gemeente komt. Dat is dus niet alleen iets van het Nieuwe Testament, nee, ook in het Oude Testament, tot en met de laatste profeet aan toe, hebben heidenen een plaats in Gods plan, in Gods raadsbesluit. Zo lezen we bijvoorbeeld in Maleachi 1 vers 5, uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. En vervolgens lees je dan in vers 11, Maleachi 1, 11, want voorwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. En opmerkelijk is het ook dat Maleachi tot twee keer toe op Johannes de Doper wijst. Namelijk als de boodschapper die de weg voor de Heere bereiden zal in hoofdstuk 3 vers 1. En ook Johannes de Doper die komt in de geest van Elia in hoofdstuk 4 vers 5. Bereid de weg van de Heere voordat hij zijn stilzwijgen doorbreekt. Nou, Maleachi blaast de laatste trompet voor de eerste komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. En met hem, met Maleachi, komt er een einde aan het Oude Testament. Nou, Maleachi is het gezaghebbende woord van de Heere van de legermachten. In deze totaal 55 Bijbelteksten lezen wij 24 keer de naam Heere van de legermachten. 24 keer in totaal 55 Bijbelteksten. Met andere woorden, de Heere is de bevelhebber van de hemelse legers. Eén woord van hem en de legers van de hemel stellen zich in slagorde op om ten strijde te trekken tegen onrecht en tegen trouweloosheid, tegen de vijanden van God en tegen de vijanden van Gods volk. Nu, deze naam, Heere van de legermachten, de Heere Zebaot, getuigt van de onbegrensde macht van de Heere. Hij is de almachtige Heere. Hij is de Heere van de legermachten. Hij is de soevereine koning. Die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. En alles wat hij doet, is goed. Dus 24 keer in 55 versen de Heere van de legermachten. En daarbij lezen wij 21 keer de verbondsnaam van de Heere. JHWH, Yahweh of Jehovah. Waarmee zijn trouw en zijn betrouwbaarheid wordt onderstreept. Nu zouden wij Maleachi, broeders en zusters, moeten lezen als een direct spreken van de Heere. Zeker wanneer je bedenkt dat van de 55 teksten er 47 in de eerste persoon staan. Alsof de Heere buiten de profeet om direct, zonder bemiddeling van een mens, tot het volk spreekt. Met uitzondering van 8 teksten wordt in heel Maleachi direct door de Heere tot het volk gesproken. En dat is een uitzonderlijk iets in dit kleine laatste oudtestamentische Bijbelboek. En dat heeft natuurlijk maar één bedoeling. En dat is om tot het volk door te dringen. Om dat volk tot bekering op te roepen. Om haar te hervormen tot een heilig volk. Maleachi zelf heeft daar niets aan toe te voegen. Hij is alleen spreekbuis, hij is alleen het instrument, de dienaar van het goddelijk woord. Dus Maleachi is het gezaghebbende woord van de Heere van de legermachten. Ten derde, er wordt in het Nieuwe Testament plus minus 23 keer uit Maleachi geciteerd. Of naar Maleachi verwezen. 23 keer, broeders en zusters. Geciteerd of naar Maleachi verwezen. Naar deze totaal 55 Bijbelteksten. Heel Maleachi bestaat uit 55 Bijbelteksten. Het wordt 23 keer naar verwezen. Of direct geciteerd. En dat onderstreept het belang van dit kleine Bijbelboek. Het belang van de laatste profeet. En ten vierde zou ik ook nog willen noemen dat Maleachi is geschreven in de vorm van een dialoog. Een gesprek tussen de Heer en zijn volk. De Heer spreekt en het volk antwoordt. Of het volk reageert op het spreken van de Heer, waar de Heer weer op antwoordt. De Heer zegt iets en Israël reageert. Hij stelt een vraag. En de Heer stelt soms een wedervraag. In een eenvoudige en een hele directe stijl lezen we maar liefst 27 vragen in Maleachi. 27 vragen die in Maleachi worden gesteld. Nou, je kunt Maleachi in 7 passages verdelen. Wij zullen daar iets meer tijd voor hebben, maar ongeveer zijn wij 7, 8... misschien 9 Bijbelstudies bezig met dit kleine Bijbelboekje, met deze 55 teksten. Maar in hoofdstuk 1, vers 1 tot 5, lezen we over de onvoorwaardelijke liefde van de Heere voor Israël. De onvoorwaardelijke liefde van de Heere voor zijn oude verbondsvolk Israël. In hoofdstuk 1, vers 6 tot 14, lezen we over de onwaardige offers van Israël. De onwaardige offers van Israël. In vers 6 tot 17. In hoofdstuk 2, vers 1 tot 9, lezen wij over de ontrouw van het geestelijk leiderschap, de priesters. De ontrouw van het geestelijk leiderschap, de priesters. In hoofdstuk 2, vers 1 tot 9. En vervolgens in vers 10 tot 17 van hoofdstuk 2, vers 10 tot 17, lezen we over de ontrouw in het huwelijk. Ontrouw in het huwelijk. En vervolgens in hoofdstuk 3, vers 1 tot 5, lezen we over de ontzondiging van Israël. De ontzondiging van Israël. En vervolgens lees je in hoofdstuk 3, vers 16, vers 6 tot 12, over het ontrouw in het geven van de tiende, in de offervaardigheid, het ondersteunen van het werk van de Heere. Ontrouw. In hoofdstuk 3, vers 13 tot 18, lezen we het onderscheid over het onderscheid tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige. En als laatste lezen we dan in hoofdstuk 4, vers 1 tot 6, over de ontzagwekkende dag van de Heer. Nou, als u heeft opgelet, ontdekt dat het allemaal met een O begint. De onvoorwaardelijke liefde van de Heere, de onwaardige offers van Israël, de ontrouw van de priesters, de ontrouw in het huwelijk, de ontzondiging van Israël, de ontrouw in de tiende en het onderscheid tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige en de ontzagwekkende dag van de Heer. Nou, dat is wat we met elkaar de komende tijd gaan bespreken. Ik geef u alleen maar een soort van overzicht waar we naartoe gaan. We gaan dat de komende tijd allemaal met elkaar uitdiepen. Nou, tot zover mijn inleiding vanavond om u een globaal overzicht te geven. Wij beperken ons vandaag tot Maleachi 1 vers 1. En dan willen we nadenken over de schrijver Maleachi. De schrijver Maleachi. Vervolgens de geestelijke staat van het uit de ballingschap teruggekeerde volk. De geestelijke staat van het teruggekeerde volk. Mijn derde punt, de boodschap, de bediening van de profeet. De boodschap, de bediening van de profeet. En dan heel kort, de christologie. De persoon van Christus in Maleachi. Daarmee eindigen we vanavond. Dus de schrijver Maleachi, de geestelijke staat van het teruggekeerde volk, de boodschap, de bediening van de profeet en een kleine christologie in Maleachi, de beschrijving van de Heer Jezus Christus. Maar we beginnen bij het begin, de profeet Maleachi, de schrijver. Lees maar mee, vers 1. Een last. Het woord van de Heer tot Israël door de dienst van Maleachi. Nou, we moeten in gedachten houden, broeders en zusters, dat Maleachi een van de 12 kleine profeten is. En deze kleine profeten zijn enkele van de minst gelezen Bijbelgedeelten. Een van de minst bepreekte delen uit het woord van God. En dat geldt in het bijzonder Maleachi. Met uitzondering van een enkele tekst is Maleachi ernstig onderbelicht in de prediking van Gods woord en dat tot schade van de gemeente van de Heer Jezus. Maleachi is de laatste van de 12 kleine profeten en ook is hij de laatste van de 3 profeten die na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap gesproken hebben. Want je hebt natuurlijk Haggai, Zacharia, Maleachi. Die profeten, die laatste die profeten, hebben na de Babylonische, na de terugkeer onder Nehemia en Zerubabel, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap geprofeteerd en onder het volk gewerkt. Het was trouwens Augustinus, de kerkvader Augustinus, die in de 4e eeuw na Christus als eerste over de kleine profeten sprak. Niet omdat hun boodschap klein, gering of van beperkte waarde is. Integendeel. Maar in vergelijking met profeten als Jesaja, Jeremia en Ezekiel is het een korte boodschap. Deze 12 profeten hebben een korte, beperkte boodschap. Kleine profeten, ja, maar niet vanwege de waarde of de belangrijkheid, maar vanwege de lengte van hun boodschap. En zoals gezegd gaat het hier om 55 Bijbelteksten. In de Hebreeuwse Bijbel staan de kleine profeten samen in één boekrol. En daar worden ze de 12 genoemd. En samen hebben ze dezelfde lengte als bijvoorbeeld Jesaja. Dezelfde lengte als Ezekiel of Jeremia. Nou, ook in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, lezen we over de 12 profeten. De 12 profeten. Dus Maleachi bestaat dus uit 4 hoofdstukken. Trouwens, in de Hebreeuwse Bijbel 3. In de Hebreeuwse Bijbel vind je maar 3 hoofdstukken in Maleachi. In onze Bijbel vind je er 4. Zoals gezegd, 55 teksten, 600 woorden, die je in plus minus 15 minuten kunt lezen. Een kwartiertje. De beknoptheid van dit Bijbelboek vraagt erom dat wij het keer op keer lezen en herlezen, zodat wij vertrouwd raken met de boodschap. En wat een belangrijke boodschap heeft Maleachi. De naam Maleachi betekent mijn boodschapper. Of mijn engel. Maar aangezien engelen geen profetieën hebben of Bijbelboeken schrijven, kunnen wij er veilig van uitgaan dat Maleachi mijn boodschapper betekent. Mijn boodschapper. En misschien dat de naam Maleachi een verkorting is van Maleachai. Dat betekent de ambassadeur of de gezant van de Heer. Weet je, er is voor een dienaar van de Heer geen mooiere titel dan dienaar van het goddelijk woord. Dienaar van de Heer. Boodschapper van de Heer. Nou, er wordt getwijfeld of dit nu de echte naam was van deze profeet, of dat het een aangenomen naam was. Of misschien was het wel een titel. Volgens de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, was Maleachi anoniem en weten wij niet wie de schrijver van dit Bijbelboek is. In de Targum, dat is de Armeese parafrase van het Oude Testament, schrijft Maleachi toe aan de schriftgeleerde Ezra. En ook Calvijn volgt de Targum daarin. En ook de kerkvader Hieronymus uit de 4e eeuw na Christus, die schrijft ook dit laatste Bijbelboek toe aan de schriftgeleerde Ezra. En de Talmud, het Joodse commentaar op het Oude Testament, schrijft Maleachi toe aan Mordechai uit Esther, uit het Bijbelboek Esther. Nu mag u het zeggen. Wie is de schrijver van dit laatste Oud-Testamentische Bijbelboek? Nou, persoonlijk geloof ik niet dat Maleachi een pseudoniem of schuilnaam is. Maleachi is mijnziens de eigen naam van een profeet van wie wij nagenoeg niets weten. Sterker nog, dit is de enige plaats in de Bijbel waar hij genoemd wordt. Wij weten niets over zijn ouders, niets over zijn voorgeslacht, niets over de stam waaruit hij komt. Maar, dat hoeft ook niet. Daar is geen enkele noodzaak voor. Immers, hoort de boodschapper juist niet weg te vallen, zodat alleen het woord van zijn zender wordt gehoord? Is de boodschapper van de koning niet belangrijker dan zijn ambassadeur? Let op, de Bijbel kent 40 verschillende schrijvers, maar heeft maar één auteur. Wij noemen deze mannen geen auteurs, maar schrijvers, omdat er maar één auteur is en dat is de Heere zelf. De apostel Paulus zegt het zo, heel de schrift is door God ingegeven. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. De Heere zelf is de auteur van de schrift. En ook van dit laatste Oud-Testamentische Bijbelboek. En elke dienaar van het goddelijk woord zou erop uit moeten zijn om zelf door de mensen vergeten te worden als de woorden van de Heer die hij gesproken heeft, maar nooit vergeten te worden. Te vaak wordt er over de ambassadeur gesproken en te weinig over het woord van de koning dat hij verkondigt. En we maken ons daar allemaal in meer of mindere mate schuldig aan. Waarom? Nou, omdat die woorden van de koning een onuitwisbare imprint horen te maken op onze ziel. Een imprint van de Heere zelf, om nooit meer te vergeten. Nogmaals, het gaat niet om de dienaar, maar om het woord van de meester. Het gaat er niet om te weten wie de persoon Maleachi is. Het zou wat. Elke prediker en elke profeet en elke apostel en elke christen zou moeten leven bij de woorden van de apostel Johannes, die zegt, hij, Christus, moet meer, groter worden. Ik en ieder van ons, broeders en zusters, moet minder worden. Nou, zoals we in het vervolg zullen zien, wijst Maleachi ons indringend op de Heer Jezus Christus. Als de redder, als de zaligmaker, als de reiniger van zonde en als de rechter van hemel en aarde. Maar tot zover mijn eerste punt, de schrijver Maleachi. De schrijver, de profeet Maleachi. Laat me ten tweede iets zeggen over de geestelijke staat van het teruggekeerde volk, de geestelijke staat van het teruggekeerde volk. Er staat hier een last, het woord van de Heere tot Israël, door de dienst van Maleachi. Nu, tegen de tijd dat Maleachi begint te spreken, is het 1500 jaar geleden dat het volk van Israël is ontstaan. Gedurende al deze jaren is de Heere een trouwe verbondsgod geweest aan een ontrouw verbondsvolk. Heel de dag, zegt de Bijbel, heeft de Heere zijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Of zoals Maleachi 3 vers 6 zegt, want ik de Heere ben niet veranderd. Uw kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Een uitermate verdrietige constatering. Het sleutelwoord in Maleachi is het woord trouweloosheid. Trouweloosheid of ontrouw. Ontrouw, dat is het sleutelwoord. Israël was een ongehoorzaam, trouweloos, tegensprekend volk. En dat tegenspreken tegen de Heere verklikte dat er geen ontzag, geen vreze des Heeren was. Maar de Heer heeft zijn volk niet afgeschreven. Integendeel, hij blijft tot haar spreken. Nu, Maleachi profeteerde in de dagen van Ezra en Nehemia in 433 en 423 voor Christus. En zijn optreden volgde dat op het optreden van de profeten Haggai en Zacharia. Echter, sinds de terugkeer uit Babel, het herstel van de tempel in Jeruzalem, was het geestelijk bergafwaarts gegaan met het volk. De zonde, de ontrouw aan de Heere nam hand over hand toe. Nu, de boodschap van Maleachi heeft sterke overeenkomsten met die van Nehemia. Als je Nehemia leest, met name Nehemia 13, dan lees je daar eigenlijk over exact dezelfde zonde. Dat klopt ook, want de profeet sprak in die tijd. En je ziet dat bij Nehemia, ook bij Maleachi, diezelfde oordeelsaankondiging, diezelfde zonde worden benoemd. Het volk was uit de ballingschap teruggekeerd, maar had vergeten waarom ze eigenlijk in ballingschap waren gegaan. Nu, de belangrijkste reden voor de Babylonische ballingschap was hun ongehoorzaamheid en hun ontrouw aan de Heere. Het waren hun zonden. En daarom dat zij als gevangenen in ballingschap waren weggevoerd. Maar dat waren ze snel vergeten. Nu, na hun terugkeer uit Babel, onder leiding van Zerubabel, hebben ze in recordtempo de tempel en de muren van Jeruzalem hersteld en opnieuw de poorten in de muur geplaatst. Geweldige herbouw is van start gegaan. En ze hebben, zoals gezegd, in recordtijd de tempel en alles hersteld. Maar het duurde niet lang of het volk verviel weer in haar oude zonde. De geestelijke staat van het teruggekeerde volk kan met één woord worden samengevat, en dat is het woord trouweloos. Het was een trouweloos volk. Ze waren ontrouw aan de Heere, ontrouw aan zijn woord en wil voor hun leven, met dat gevolg dat ze elkaar ontrouw waren, en het was een ontrouw die doorwerkte in het huwelijk, waardoor er huwelijksontrouw was. Het één, de ontrouw aan de Heere, werd door, zelfs in die tere relatie van het huwelijk, waar mannen en vrouwen elkaar ontrouw worden. Nou, tot zover de geestelijke staat van het teruggekeerde volk. Één woord, ontrouw. Ontrouw kenmerkte de gemeente van Israël na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nu, ten derde, de boodschap of de bediening van de profeet. Nu is het belangrijk om te bedenken dat Maleachi zich richt tot Israël. We weten dat de stam Juda en Benjamin naar de Babylonische ballingschap werden weggevoerd, en dat het 10-stammenrijk door het koninkrijk van Assyrië over alle landen verspreid is, een diaspora is gegaan. En toch spreekt Maleachi Israël aan. Hij spreekt niet alleen maar Juda aan, hij spreekt niet alleen maar Benjamin aan, hij spreekt Israël aan, dat wil zeggen de 12 stammen zijn de geadresseerden van deze brief, van deze boodschap. En dan worden met name de priesters, het geestelijk leiderschap van Israël, wordt aangesproken op het verzaken van hun geestelijke verantwoordelijkheden. En misschien moeten wij wel zeggen dat de boodschap van Maleachi 1 en ook de volgende hoofdstukken niet nodig was geweest, want het geestelijk leiderschap van Israël ernst had gemaakt met hun Bijbelse roeping. Natuurlijk, ieder mens blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn leven met de Heere en de gehoorzaamheid aan het woord Gods. En toch is ook het Bijbelse gezegde waar, zo priester, zo volk. Zo priester, zo volk, zo volk, zo priester. En dat is precies wat we ook in onze tijd zien. Ik ga daar nu niet op in, we komen daar later een keer op terug. Nu, zoals bij Zacharia en vele oud-testamentische profeten, is ook Malachi's boodschap een last. Dat lees je in vers 1, een last. Hij gaat er met andere woorden onder gebukt. Het weegt hem zwaar. Je hoort hem als ware onder zuchten. Hij vindt het moeilijk om de boodschap door te geven. Het valt hem allesbehalve licht. Het is een last, waarom? Omdat hij moet waarschuwen voor het naderende oordeel. Nou, ze waren net van het oordeel terug. En nu begint opnieuw de aankondiging, de prediking van het oordeel van de Heere als Israël zich niet bekeert. Het gaat dus in dit laatste oud-testamentische Bijbelboek niet om een goed in het oor liggende, populaire, therapeutische en een bevestigende boodschap. Waar je allemaal kip lekker bij voelt. Integendeel. Malachi heeft een sterk vermanende boodschap. En een oproep tot bekering. Weet u, een dienaar van het woord kan niet maar naar eigen believen spreken. Evenals Malachi is het de heilige plicht van de dienaar van het goddelijk woord om de waarheid over de Heere God en over de mens te verkondigen. Nou, hoewel het woord last hetzelfde is als wat we bij de andere profeten lezen, is er toch een opmerkelijk verschil. De meeste profeten spreken over de last van de Heere, de last van de Heere. Maar Malachi spreekt over de last van het woord van de Heere. De last van het woord, dat doet hij samen met Zacharia. Het zijn de enige twee profeten die spreken over de last. Denk aan een ezel die onder een zware last gebukt gaat en voortgaat. De last, niet van de Heere, maar van het woord van de Heere. En u moet maar bedenken, broeders en zusters, dat voor een dienaar van het goddelijk woord, iemand die dat ook in onze tijd nog recht wil verkondigen, soms een zware last is. Soms zeer moeilijk is. En er wordt in studeerkamers van de dienaren van het goddelijk woord soms wat gezweet en ook gehuild. En gezucht. Onder moeite van en de last van het woord wat verkondigd moet worden. De last van het woord van de Heere. Het gaat hier om het gezaghebbende spreken van de Heere. En deze last kwam niet op een briefje uit de hemel dwarrelen. Er klonk geen stem uit de hemel. Er verscheen geen engel uit de hemel met deze last van het woord. Nee, de Heere gebruikt een mens van vlees en bloed van wie we verder niets weten als zijn instrument om zijn woord door te geven. Let op, de boodschap van de Heere is voor alle, maar de Heere spreekt niet door alle. Hij spreekt alleen door de profeet. Niet iedereen is een leraar, maar niet iedereen is een profeet. Maar wij allen moeten voor het woord Gods buigen en daaraan gehoorzamen. Nou, vandaag is Gods woord niet minder Gods woord, omdat het door een dienaar van het woord uitgesproken wordt. Want de dienaar heeft het ook zelf ontvangen. Namelijk van de profeet, hier van Malachi, of van een van de andere Bijbelschrijvers. Bedenk dat wel, ook als je op zondag naar je eigen predikant luistert. En daarbij, Malachi had niet zichzelf geroepen. Hij had niet zichzelf in het profetenambt aangesteld. Hij was niet zijn eigen boodschapper. Integendeel, de Heer had hem geroepen, de Heer had hem gezonden. En zijn boodschap was niet het product van zijn eigen geestelijke indrukken, zijn eigen geestelijke gevoelen, zijn eigen wijsheid, zijn eigen intellect of zijn eigen fantasie. Nee, zijn woorden waren niets minder dan Gods eigen woorden. gezaghebbende woorden, geïnspireerd door de Heilige Geest van God. De apostel Petrus zegt daarover: dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. De woorden van Maleachi zijn Gods eigen woorden. En Maleachi gehoorzaamde daaraan, zoals elke dienaar van het goddelijk woord daaraan hoort te gehoorzamen. Het eerste woord in zijn boek is het woord last. Dat is het eerste woord wat je leest. In het Hebreeuws, het eerste woord last. Last, iets wat zwaar weegt. Maleachi kwam naar het volk met een last. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Nu, wij lezen in Maleachi over 6 lasten. Het is een last, iets wat hem zwaar weegt, wat hij over Gods wet, Gods woord moet zeggen. Er is een last wat betreft Gods eer. Er is een last over Gods verbondsvolk. Er is een last wat betreft de hoop die de Heere heeft voor zijn volk. Er is een last over de gehoorzaamheid aan het woord van God. En er is een last over de vreze des Heeren. Het volk is van de Heeren afgeweken. Ze zijn hun eigen weg gegaan. Ze zijn de Heeren ontrouw geworden. En Maleachi spreekt het volk daarop aan en benoemt vele zaken die juist ook in onze tijd en in onze kerken spelen. Broeders en zusters, zoals gezegd, de actualiteit van Maleachi is nog nooit zo groot geweest als nu. Zoals elk Bijbelboek is ook de boodschap van Maleachi door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Het is een boodschap om ons te vertroosten, ja, maar ook om ons op te roepen tot bekering daar waar we ontrouw zijn geworden in ons leven. Het is een boodschap die ons wil aanvuren tot onverschrokken navolging van onze Heer Jezus Christus. Maleachi gaat ons voor naar het hart van de grote verbondsgod. Hij gaat ons voor naar de heiligheid van de Heere. En hij leert ons om heilig voor zijn aangezicht te leven. Nu, Israël had sinds de terugkeer uit Babel 20 jaren van voorspoed gekend. En zoals dat gaat bij voorspoed en welvaart, was het volk afvallig geworden. Ze hadden de les van de Babylonische ballingschap niet geleerd. Broeders en zusters, er is altijd een relatie tussen de geestelijke staat van een volk en de neergang van datzelfde volk. Denk aan Nederland met zijn vele godvruchtige voorouders. Denk aan al die geestelijke leiders die Nederland heeft gekend in de loop van de geschiedenis. Op dit moment wil Nederland niets meer weten van een persoonlijk God en het gezag van de schrift. En daarom dat ik vrees voor de toekomst van het Nederlandse volk. Wanneer een volk afvallig wordt en de Heere de rug toekeert, zonder God en zonder de kerk te kunnen doen, zo'n volk is overgeleverd aan de duisternis van het heidendom, dan is het onontkoombaar dat het heidendom met zijn geweld en wreedheid en duisternis en angsten terugkeert. En dat is precies wat wij vandaag in onze maatschappij zien gebeuren. En daarom dat het een last is als je dat ziet. En ook het woord van de Heere daarover, dat wij ook Nederland en de kerk in het bijzonder de Heere ontrouw zijn geworden. Maar dat gebeurde dus ook ten tijde van de profeet Maleachi. De overeenkomsten zijn zo frappant en ook schokkend, dat wij opnieuw de profetische stem van Maleachi moeten horen en zijn boodschap ter harte moeten nemen. Religieuze tweeslachtigheid, morele tweeslachtigheid, misbruik, corruptie, hebzucht, egoïsme, echtscheiding. We lezen het allemaal. We We lezen het allemaal in Maleachi. Zelfvoldaan. Het woord van de Heere negeren. Huwelijken tussen gelovigen en ongelovigen. Echtscheidingen, wat al niet meer. Men ging zijn eigen weg in plaats van Gods weg. Het lijkt wel alsof het over onze tijd gaat. Denk niet dat het volk niet religieus was. Ze brachten nog trouw hun offers. Ze waren wel degelijk religieus. Er waren talloze religieuze rituelen, maar het ontbrak aan geestelijke echtheid. En wat het rentmeesterschap betreft, broeders en zusters, maakte Israël zich er met een fooi van af in plaats van dat ze de Heer een offer brachten. Ze waren geestelijk lauw in plaats van vurig van geest. De priesters, het geestelijk leiderschap van Israël, gedroegen zich als huurlingen in plaats van als dienaren. Om het met de woorden van Paulus te zeggen, ze hadden een schijn van godsvrucht, maar hadden de kracht ervan verloochend. En dat is wat er ten tijde van Maleachi plaatsvond en wat vandaag opnieuw plaatsvindt. Dan laat mij dit gedeelte afsluiten met de harde klop of de kernboodschap van Maleachi. De kernboodschap van Maleachi is een indringende oproep tot de vrezen des Heren. De vrezen des Heren. Daarmee bedoelen wij niet een kruiperige soort angst, maar een heilig ontzag en diepe eerbied voor de Heren. De vrees voor de Heren, broeders en zusters, dat is een combinatie van toegewijde liefde en heilig ontzag voor zijn glorieuze majesteit. Dat is de vrezen des Heren. Je kunt de Heere God niet eer zonder een hartelijk, liefdevol ontzag voor hem. De ware liefde voor de Heere God gaat gepaard met de vrezen des Heren. Nou, u heeft uw Bijbeltje op schoot. Ik stel voor dat we samen even door de profeet Maleachi heen wandelen. Het is door de Heilige Schrift dat de Heere tot ons spreekt. Het is een allerbelangrijkste boodschap. Het is de kernboodschap van Maleachi. En ik wil u op het hart binden om met mij mee te lezen. Alle geestelijke verval en achteruitgang en krachteloosheid en trouweloosheid, ongehoorzaamheid en immoraliteit zijn ten diepste te wijten aan de afwezigheid van de vrezen des Heren. Het gebrek aan de vrezen des Heren. Nou, we wandelen met elkaar door de hoofdstukken heen. In hoofdstuk 1 vers 6. In hoofdstuk 1 vers 6 vraagt de Heere: waar is de eerbied voor mij? Waar is de vrees voor mij? U ontheiligt mijn naam. Hoofdstuk 2 vers 5. Hoofdstuk 2 vers 5. Mij verbond met hem, Levi is dat, mij verbond met Levi was het leven en de vrede. Die gaf ik hem tot vrees voor mij. En hij vreesde mij in de tegenwoordigheid van mijn naam, was hij verschrikt. Ziet u dat? Hij spreekt hier over Levi, de instelling van het Levitisch priesterschap. En Levi werd gekenmerkt door groot ontzag, heilige eerbied en respect voor de Heere. Hoofdstuk 3 vers 5. In hoofdstuk 3 vers 5 kondigt de Heer het oordeel aan met deze woorden. Hoofdstuk 3 vers 5. Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen. En tegen hen die het loon van de daglonen met geweld inhouden. Die het recht van de weduwe en wees en vreemdeling ombuigen en mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. Gebrek, afwezigheid van de vrezen des Heeren. En vers 16, hoofdstuk 3, 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. Ziet u dat? Hoofdstuk 4 vers 2. Hoofdstuk 4 vers 2. Dan geeft de Heere een zegenbelofte.
zegenbelofte. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. De centrale boodschap van dit kleine Bijbelboek is een oproep tot het ontzag en de eerbied voor de Heer. En dat komt tot uiting in de manier waarop je met de Bijbel omgaat, het woord God. Dat komt tot uiting in de manier waarop je over de Heer Jezus spreekt. Over de heilige zaken van de Heer spreekt. Dat je met groot ontzag over de Heer spreekt. Grote eerbied over hem spreekt en met hem spreekt. Mogen de Heere God ons zegenen dit komende seizoen met een nieuw bewustzijn van de grootheid van de Heere God en onze kleinheid. Dat Hij de schepper is en wij het stof. Hij de pottenbakker en wij de klei. Opdat wij onze plaats zullen kennen en niet langer ontrouw, maar trouw zullen zijn en vol heilige vrees voor de Heere zullen leven. Tot slot, tot besluit. Laat me heel kort nog iets zeggen over de Heer Jezus in Maleachi. De Bijbel getuigt van Genesis tot Openbaring van de heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus. Tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, tegen de joden, zeiden de Heer Jezus, jullie onderzoeken de schriften, want je meent daarin eeuwig leven te hebben. Terwijl deze zijn het die van mij getuigen. Elk Bijbelboek is christologisch, dat wil zeggen, in elk Bijbelboek gaat het om de heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus. En zo ook in dit Bijbelboek. En heel bijzonder wordt de Heer Jezus ons hier in de laatste hoofdstukken geschilderd als Hij die zijn volk reinigt van hun zonde. Zo lezen wij over de Heer Jezus als de engel van de Heere, die in de hemelse macht en heerlijkheid zich in de tempel zal zetten. Ik geloof dat dat de tempel is die in Jeruzalem herbouwd zal worden. De Heer Jezus zal terugkomen op de Olijfberg. Hij zal door de Ooster op de Gouden Poort gaan. En hij zal plaatsnemen op de troon van David. De troon van David. De Bijbel zegt in Maleachi 3 vers 1. Plotseling zal hij naar zijn tempel komen. Plotseling. Zegt de Heer Bijbel dat niet precies. Als een dief in de nacht komt hij. Dat is precies wat de schrift zegt. Plotseling zal hij naar zijn tempel komen. Die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond. In wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt. Zegt de Heere van de legermachten. Dus de Heer Jezus wordt ons hier geschilderd. Als de knecht van de Heer waar verlangend naar uit wordt gezien. En hij komt en hij zal zich plaatsen in de tempel. En na zijn komst in heerlijkheid, wat zal hij dan als eerste doen? Hij zal zijn volk reinigen. Hij zal zijn volk zuiveren. Hoofdstuk 3 vers 2 en 3. Hoofdstuk 3 vers 2 en 3. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Hij komt als die machtige koning der koningen en de Heere der Heeren. Die machtige majesteit en hemelse heerlijkheid en luister. Want hij is als een vuur van een edelsmid. Als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Hij zal de levieten en die levieten staan voor het hele volk. Die vertegenwoordigen. Als priesters, het volk. De Heere zal nadat hij terugkomt zijn volk reinigen van haar zonde. En vervolgens zal de Heere de onberouwelijke, de onbekeerlijke zondaars straffen. Vers 5. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. En dan hoofdstuk 4 vers 2. Hoofdstuk 4 vers 2, maar voor hen die de Heere vrezen, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. En met dit heerlijke vergezicht besluiten wij deze avond onze overdenking van Maleachi, de boodschapper van de Heere van de legermachten. Broeders en zusters, ik heb u slechts een eerste indruk willen geven van wat ons te wachten staat bij de bestudering, het overdenken van dit laatste 39e Bijbelboek. We gaan daar het hele seizoen, zijn we daarmee bezig, zo de Heere wil. Zullen wij leven en dat doen? Misschien dat ik u mag vragen. Zoals gezegd, het zijn 55 teksten en je leest het in een kwartiertje. Misschien dat u de komende tijd elke dag een keer een kwartiertje de tijd wil nemen om deze profeet te lezen en de boodschap ter harte te nemen. Amen. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Ik mag u de zegen van de Heere doorgeven. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat de Heer Jezus komt. Amen.